Welkom bij een nieuwe aflevering van de Power Vrouwen podcast. De podcast voor iedereen die meer wil leren over het bedrijfsleven en hoe ook jij in deze wereld jouw eigen plekje kunt creëren. Iedere twee weken bespreken wij handige tips die jij direct kunt inzetten met onderwerpen zoals onderhandelen, kantoorpolitiek, macht, collega's en nog veel meer.
Ik had dus bedacht dat ik normaal altijd het scherm op een tweede scherm heb, maar dan kijk ik eigenlijk helemaal niet. Dan zie je mij elke keer vanaf de zijkant.
Oh ja, ja, ja.
Dat is een beetje raar. Dus ja, ik heb nu het scherm hier gezet. Alleen nu zit het dus eigenlijk niet zo leuk.
Oh. Het is allemaal wat.
Ja, echt. Met een verstopt wasrek hier. Noemen we dat.
Nee.
Vandaag is natuurlijk de dag dat we allemaal gaan stemmen, of al hebben gestemd.
Ja.
En nou, in het licht daarvan wilde ik met jou nog heel graag doornemen van, oké, wat waren de laatste peilingen? Ik hoorde toevallig vandaag, weer via NRC vandaag, dat de peilingen ook eigenlijk niet altijd weer spiegelen van wat het nou daadwerkelijk gaat zijn.
Nee.
En dat heeft dan weer te maken met strategisch kiezen. Maar goed, wat gaat er hierna nog gebeuren? Ik denk dat we dat het goed is om dat nog even door te nemen. En daarna gaan we het hebben over hoe geef je nou een goede speech?
Ja.
Niet geheel onbelangrijk.
Ja, zeker in deze tijd van het jaar.
Carrière.
Ja. Ja,
ook dat. Zijn er veel bedrijven die dan van die kerstspeeches en oh ja, natuurlijk, kerstfeest.
Ja, zeker. Ja, of iemand neemt afscheid voor het eind van het jaar. Of feesten en dus partijen.
Niet geheel onbelangrijk dus.
Ja, zeker.
Ik luisterde dus als trouwe luisteraar van NRC vandaag. Luisterde ik vanochtend dus. En het ging uiteraard over de verkiezingen. En het ging ook over als je de stem die je nu uitbrengt gaat heel veel invloed hebben over de positie van Nederland in de Europese Unie.
Ja.
Kort gezegd, Rutte heeft daar heel erg goed gelobbyd en voor heel veel goede contacten gezorgd. En eigenlijk zijn er heel veel andere partijen die dit waarschijnlijk niet gaan doen, behalve Timmermans, zeiden ze, die heeft daar ook al heel veel contacten, dus die kan dat wat meer seamless overnemen. Maar aangezien het er nu zo uitziet dat het er vooral rechtse coalitie zal gaan zijn, zal die samenwerking wellicht ook wat minder worden.
Ja, dat kan. Dat hangt er een beetje vanaf wie de grootste wordt. Eigenlijk als je kijkt, dan zijn er drie mogelijkheden wie de grootste wordt. Er zijn op dit moment drie partijen die hoog in de peilingen staan. En dat klopt inderdaad wat jij zegt. Er is altijd een foutmarge. Want er zijn nog mensen die niet precies weten wat ze gaan stemmen. Die zwevende kiezers. En dat zijn er best veel. Dan is het afhankelijk van het weer. Nou, hier is het nu droog, maar het is 1 graad vanochtend toen ik ging stemmen. Dus dat is ook best koud. Maar dat bepaalt of dat mensen er zin in hebben om een extra bochtje te maken naar het stembureau. Ik hoorde overigens vanochtend Hugo de Jonge, die als demissionair minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor dit proces, zeggen dat gemiddeld iedere Nederlander op maximaal 500 meter van een stembureau afwoont. Nou, dat vind ik dan toch eigenlijk ook wel weer knap voor Nederland. Want ja, dat is natuurlijk maar een hele kleine afstand. En er zijn er tegenwoordig veel op stations. Centraal Station in Utrecht was de eerste.
Ja, slim.
Ja. En daar was er gisteravond om 12 uur ook één open gegaan in een kroeg. Nou, dat vind ik dan ook grappig.
In sommige panden was er een reportage
vanochtend. Eén uit een bierbrouwerij. Nou, die wil misschien ook wel wat mensen trekken voor een rondleiding of een proeverij. Dat vind ik grappig. En hier bij ons in het dorp staat een pand van de Rabobank leeg. En dat gaan ze ombouwen tot iets anders. Ik geloof dat de plannen nog niet helemaal klaar zijn. Dat noemen ze de bankier. Vind ik wel leuk.
Vind ik ook leuk.
Ja, en daar heb ik vanochtend gestemd. Dat is allemaal gelukt. Maar er zijn nog even terug. Er zijn dus drie partijen die de grootste kunnen worden. En soms doen ze ook exit polls. Vorige keer toen stemde ik ergens anders. En toen werd er aan mij gevraagd, mag ik vragen wat u gestemd heeft? En wilt u dat hier invullen? Daaruit halen ze die exit polls.
Ja.
Maar vanavond, als de stembureaus sluiten, dan gaan ze pas tellen. En dan komt het langzaam naar voren. Maar die drie partijen, dat zijn PVV, VVD en GroenLinks PvdA. Dat zijn de drie partijen die ja, zo'n beetje gelijk opgaan.
Ik begreep nu dus vanochtend ook dat NSC daar ook nu bij hoort. Dus dat het eigenlijk vier partijen zijn.
Ja, NSC is degene die een beetje wegzakt. Net als BBB dat heeft gedaan al eerder in de lopen naar de verkiezingen. Want die stond hoog. Die hebben vorig jaar enorme winst gehaald met die provinciale verkiezingen. En dan kan ik me wel voorstellen dat als je heel erg voor de regio bent en je gaat dan ook voor provinciale verkiezingen stemmen, dat is toch regionaler, dat je dan eerder voor zo'n partij kiest die dat heel erg belangrijk vindt. En dat je nu ook kijkt, hoe ziet de buitenlandpolitiek eruit en hoe ziet de koopkrachtplaatjes eruit en wat willen ze met migratie, en dat je op andere thema's kiest. En daardoor is de BBB wat weggezakt. NSC heeft het in de discussies, want die vliegen het heel inhoudelijk aan. Dat past ook heel erg bij Pieter Omtzigt, de lijsttrekker. Die is ook in de laatste dagen wat weggezakt, want het waren vier grote partijen. En nu blijven die drie over. En als je dan kijkt naar Europa, Wilders die wil dat er een soort Brexit komt, maar dan voor Nederland, dat noemen ze de Nexit. Nou, dat lijkt me uitermate onverstandig. En hij is ook, in zijn verkiezingsprogramma is wel radicaal rechts met geen hoofddoeken in openbare gebouwen en de moskeeën dicht en de Koran verbieden. Dat lijkt me nou niet het beste uitgangspunt.
Maar ik hoor hem daar niet zoveel over. Ik wilde dat nog zeggen. Ik zag toevallig vanochtend een video waarin hij weer het hele goede one-liners had. Want het was een debat tussen hem, Dylan van de VVD en Jette van D66. Vind ik ook een geval, hè, die man. Toen ging dat over dat asielbeleid. En toen zeiden ze, meneer Wilders, wat vindt u ervan? En die twee die waren dus aan het steggelen. Dus Dylan en Jette. Dat zei Wilders. Nou, ze hebben allebei gelijk. Maar het zit zo, VVD is eigenlijk, wat zei hij nou? Eigenlijk zijn ze allebei slecht bezig geweest. De VVD heeft namelijk het beleid van D66 uitgevoerd al deze jaren.
Ja, het was echt heel grappig. Ja.
Maar ik heb zo het gevoel dat ze zo'n PR-machine op die Geert Wilders hebben gezet. Want ik vind hem wel veel kalmer en wat amicaler, zeg maar, overkomen. Dat is echt niet zomaar, hoor. Hebben ze dat heel slim gedaan. Want ik zag nu ook op TikTok, dus dat zijn wel wat jongere mensen, maar daar zitten ook wel heel veel rechtse mensen op, zie ik vaak. En toen zag ik dus dat iemand zei, of dat eigenlijk een aantal mensen zeiden, ik stem normaal FVD, maar strategisch ga ik nu PVV stemmen. Dus ja.
Ja, dat klopt. Ja, ze hebben hem salonfee gemaakt, zoals dat noemt. Hè?
Ja,
dus
hebben ze
ik hoor
echt
ook steeds
gedaan.
Meer mensen in mijn omgeving die zeggen, ik ga op Geert Wilders stemmen. Dus het is geen taboe meer. Ook omdat hij heeft gezegd, ik wil echt meeregeren. En dan stop ik al die extreme uitlatingen, stop ik een beetje in de ijskast. Want ja, ik moet toch
wat
laten.
Want daarom wil niemand met hem regeren natuurlijk.
Nee, daarom wilde niemand met hem in een kabinet. Dus daarom doet hij het zo goed. En ook, denk ik, omdat de VVD heeft gezegd, want die wilde een rechts kabinet, omdat de leden van de VVD dat willen. En Dylan Jezielkes heeft echt de deur naar de PVV opengezet. En misschien hebben ze daar wel een beetje spijt van, want zo langzamerhand zie je dat de PVV een beetje boven de VVD aan het komen is. Ja, en alles op links denkt van, maar er moet geen rechtskabinet komen. Dus wij stemmen dan op de grootste linkse partij. En dat is dan GroenLinks PvdA. Dus dat is een beetje, als Wilders de grootste wordt, dan mag hij ook als eerste zeggen, ik wil gaan formeren en ik wil ook wel...
Dat gaat hij niet met de PvdA doen.
En dat gaat hij niet met de PvdA doen. Nee.
Nee,
dus dan komen alsnog NSC en BBB en 21 erbij, denk ik. Ja, een beetje afhankelijk van de uitslag. Maar dat zal het zijn. Maar dan is nog wel steeds de vraag, want Omtzigt van de NSC heeft hem uitgesloten vanwege die extreme standpunten. Want hij zegt, het is tegen de grondwet in, want we hebben gelijkheid of we hebben een godsdienstvrijheid. Dus je kan niet zeggen, de islam mag niet meer. En daarom sluit ik jou uit. Dus het is nog wel de vraag, als Geert Wilders dan dadelijk gaat formeren en ook de minister-president, want ze hebben het steeds over de premier, maar het zijn twee verschillende dingen. Hè. De premier is de baas van alle ministers en de minister-president is de eerste onder zijn gelijken. Dus zeg maar een soort voorzitter waarbij je wel een beetje meer invloed hebt, maar nog steeds de eerste onder zijn gelijken is. Dus wij kiezen een minister-president en als hij dat dan zou, of tenminste, nee, ik zeg het niet goed, wij kiezen dat niet, dat is nou juist het punt. Een premier kies je en die minister-president die wordt dan uiteindelijk vastgesteld op het moment dat je gaat formeren. Maar de grootste partij heeft over het algemeen de kans om die minister-president te leveren. En dan is de vraag, stel, zou je in de regering willen met Wilders, met de PVV, ja, dan is de kans dat je die ook accepteert als minister-president, is dan nog weer een tweede. En daar ging het gisteren ook over. Daar had Dylan op een radioprogramma gezegd dat ze dat in ieder geval niet ging doen. En volgens mij heeft haar dat ook stemmen gekost. Maar weet ik niet helemaal zeker. Maar toen daalde ze weer wat in de peilingen. Dus dat vond ik niet zo sterk. En je ziet ook bij de meeste lijsttrekkers overigens, ik heb nu ook echt medelijden met ze. Als je gisteravond de debatten zag, ze zien er allemaal heel bleek uit.
Ja, maar serieus, soms dan zie ik video's voorbij komen van die debatten. En dan denk ik wil dit zo graag bekijken, want ik ben helemaal nu wat ze hierin zeggen. Ik krijg helemaal paniek als kijker van die debatten. Want die mensen die vliegen elkaar nog net niet in de haren. Dat ik denk, oh mijn god, je zou maar politicus zijn. Dat zou niks voor mij zijn. Ik krijg nu al een hoge bloeddruk en ik ben daar niet eens. Het maakt voor mij helemaal niks uit wat daar in dat debat gebeurt. Ik heb gewoon spanning gewoon voor die mensen. Dus ik wil telkens kijken. En dan denk ik, ja, nou laat maar.
Ja, ik denk dat ze dat wel gewend zijn, maar ik denk dat het zware is. Want ik kijk dus echt bijna
Ik geloof dat ze het gewend zijn, maar ik wil even benadrukken. Ik denk dat dat heel zwaar is, want je bent constant, de hele dag ben je in gevecht. Ja, ik zag laatst ook zo'n meme, die heb ik nog naar Corolla gestuurd, want die is toch advocaat. Toen stond er zo'n meme, stond er, naar alle advocaten, waarom zijn jullie niet iedere dag aan het huilen terwijl jullie ruzie maken met andere mensen?
Ja, dat is ook zo'n beroep. Ja, maar en wat ik het allerzwaarst denk ik vind, is dat soms dan zitten ze 's avonds tot 11 uur of tot 11:30 bij op 1. En dan de volgende ochtend zitten ze alweer bij Goedemorgen Nederland. En niet één keer, maar dat gaat de hele tijd door. En dan heb je één debat gehad en dan moeten ze nog naar de radio. En dan heb je 's avonds weer een debat. En het is gewoon topsport. Dus ja, ik denk dat voor heel veel van die politici, die zijn echt heel erg blij dat het vanavond afgelopen zijn.
Ik vind het vooral vanuit een PR-standpunt vind ik het zo grappig om te zien wat ze allemaal uit de kast trekken. Want heb je nu die reclame gezien van de VVD? Helemaal met de geschiedenis van elk belangrijk persoon dat bij de VVD heeft gezeten. En dat dragen wij over aan Dylan. En toen dacht ik echt, ik vind het wel een hele mooie reclame, maar daar niet van. Ik vind het heel goed bedacht. Maar ik dacht wel, jezus jongens, het is allemaal zo dramatisch.
Ja, maar je ziet gewoon ook wel welke partijen er veel geld hebben en welke niet.
Ja, zeker.
Dus die hebben meer mogelijkheden. Ja.
Heb je inderdaad ook een podcast over inderdaad de VVD en wat ze eigenlijk dus allemaal vroeger hadden beloofd en niet nakwamen. Maar dat ze ook eigenlijk dus wel in dat campagne voeren, dat ze daar dus in de heel sterk in zijn en hoe ze zo'n strategie voor Dylan nu hebben bedacht. Want ze moet wel respecteren wat Rutte heeft gedaan, maar ze moet ook niet te veel nog aan hem vastzitten, want dan ze moet wel haar eigen ding gaan doen, maar met respect voor hem. Dus hoe manoeuvreer je daar doorheen? En toen zei dus ook bij het NRC van je merkt wel dat zij dus overal precies dezelfde antwoorden geeft. Ja. Dat ze heel veel nadruk leggen op dat ze dus heel sportief is bijvoorbeeld, dat ze aan kickboksen doet en dat soort dingen. En toen dacht ik, PR-machine van de VVD.
Ja, nou sterker nog, zij doen een Krav Maga.
Oh, hoorde nog meer intens.
Ja, nog meer. Dus die heeft maar de helft van de beveiliging nodig. Want de andere helft doet ze zelf.
Ja, maar dat was het niet nodig hebben, nee.
Ja, maar het is spannend, want het betekent wel of je volgend jaar heel veel meer belasting gaat betalen of veel minder. Of er met de huizen nu eindelijk wat gebeurt of met migratie de discussie aangaan en dat daar een slot op komt. Ja, dat zijn echt hele grote keuzes en de tegenstellingen tussen die drie partijen.
Niet normaal.
Die zijn echt heel groot.
Ik vind het ook dit jaar voor mijn gevoel heel extreem. Volgens mij is mijn social media voornamelijk links. Maar ik vind dan voor een kant die heel erg over diversiteit gaat en respect voor elkaar, vind ik ze dit jaar zo agressief.
Ja,
Niet normaal. Ja. Als je nu nog VVD stemt, dan bla bla bla. Ja. Dan denk ik van voor een kant, een politieke kant die preacht over dat we allemaal ons eigen ding moeten doen en vrijheid en bla bla bla, vind ik ze echt extreem agressief dit jaar aan de linkerzijde.
Ja, vind ik
en
ook.
En rechts overigens hetzelfde hoor. Als je die Thierry ziet, oh my god.
Ja, die was erg. Maar die is nou al 2 keer op zijn hoofd geslagen. Dat vind ik ook wel ernstig. Weet je, die is in België deed hij een presentatie, is die met een paraplu op zijn kop geslagen. En gisteravond in Groningen.
Oh, letterlijk op zijn hoofd geslagen.
Ja, ja, ja. En gisteravond in een café in Groningen met een bierflesje. Nee. Echt hard. 2 keer. Ja, ja, ja. Maar er stond een beveiliger naast. Dat snap ik dan ook niet, dat iemand zo dicht in de buurt kan komen.
Snap
terwijl er
niet.
3 beveiligers om hem heen staan. Maar die sloeg die vent terug. Ik denk, nou, jij, ja. En wat er gisteren ook gebeurde, is dat er zijn ook een hele hoop kleine partijen. Want er stonden 28 partijen op het stembiljet. Nou, dat is natuurlijk heel veel. Een hele hoop komen daar niet van terug. Je moet je ook afvragen. Ja, ik hoop dat er heel weinig partijen in de Kamer komen met maar 1 zetel. Want ja, dat doet gewoon geen goed aan de discussie. En, want die hebben allemaal spreektijd en alles duurt dan veel langer. Dus naar mijn idee moeten ze ook het minimum. En je kan het als partij ook niet behappen met maar 1 persoon in de Kamer. Dan heb je zoveel ondersteuning nodig. Dat is niet te behappen om dat allemaal zelf te doen. Dus ik denk dat ze die drempel ook op 2 zouden moeten leggen. Maar die kleinere partijen zijn ook een beetje pissig dat ze nergens aan bod komen. En toen midden in het debat gisteravond bij de grote partijen. Het was eerst voor de kleinere, toen voor de grotere. Maar die hele kleintjes zitten daar niet bij. En is er een jongere partij, die heet LEF. En die heeft al allerlei...
Er zijn ook zoveel jongere partijen tegenwoordig. Ja. Ik hou het niet meer bij.
Ja, en, maar die verstoorde dat hele debat. En die had gelukkig een shirt aan met LEF erop. Maar die ging eerst bij Omtzigt. En die is toch al een beetje... Nou, die is een beetje kwetsbaar, zou ik maar zeggen. Ging staan en zo en schreeuwen. En toen draaide die zich om naar... naar je zielkens. En ik hoop dat jij nooit meer aan de macht komt. En toen pas werd hij weggehaald. Ik vond dat heel lang duurde.
Maar
en
ik
toen
vind dat ook gewoon schandelijk. Als je dus dan eigenlijk daar je partij representeert. En je staat daar dan als een debiel je zo te krijgen. Dan hoef je van mij ook echt niet meer terug te komen. Dan mag je van een verbod krijgen. Dan mag je van mijn part iemand anders sturen in jouw plaats. Maar verbod is dan wel in ieder geval op zijn plaats voor weet ik veel een bepaalde tijd. Dat is toch raar? Dat hoort toch maar bij. En dat vind ik dus nu heel erg tekenen voor deze verkiezing. Dat het zo extreem is lijkt wel dit jaar. Wat er... Ja, er kan natuurlijk ineens heel veel veranderen.
Nou, het is intolerant. En dat is ook wel een teken van de maatschappij. De maatschappij wordt ook wat intoleranter. En ik denk dat we daar echt aan moeten werken met z'n allen. Dat gewoon geen goed idee is.
Ik vind het altijd heel goed van linkshuis dat ze zo erg open zijn naar alles. En met heel veel, hoe zullen we het zeggen, soorten mensen rekening houden. Maar de intolerantie, die staat hier ook op nummer 1 dit jaar, heb ik het gevoel. Maar goed, dat is misschien mijn ervaring een beetje.
Ja, de intolerantie naar rechts staat echt. Want dan houden ze rekening met iedereen. En ze vinden dat alles mag. Behalve als je als je rechts stemt. Want dan geldt dat allemaal niet voor jou. En dat kan natuurlijk niet. Je kan er daarin geen onderscheid maken. Dat werd ook gisteravond in het debat een beetje duidelijk bij de Partij voor de Dieren. Dat zij had het ook over. En dat kon allemaal niet meer. En we moesten en vernieuwen en weet ik het wat allemaal. Maar ontzettend intolerant naar de PVV, waarmee ze in debat was. En dan denk ik, dat kan je niet maken.
Wie?
Als je
wie
tolerant
was dat?
Ja, die de PVV, de P van de Partij voor de Dieren. En dan denk ik, dat kan dus niet. Dus je bent of tolerant naar iedereen en laten we dat nou met z'n allen proberen. Dus al die extreme dingen over ik veroordeel jou omdat je een andere mening hebt. Ja, dat gaat niet. Weet je, mensen zijn nou één keer divers, de maatschappij is divers en dat levert ons ook heel veel op. Nou, laten we dat dan ook koesteren. Ja, dus we zullen het zien. Ja, en dan hierna, want dat was ook jouw vraag, wat gebeurt er nou hierna? Ja. Nou, er komt dus een formateur eerst komt er een informateur, die gaat dan informeren hoe alle politieke partijen er tegenaan kijken, gaat met iedereen praten. Vroeger kreeg hij de opdracht van de koning, maar dat is een aantal jaren geleden is dat teruggedraaid, is dat veranderd, heeft de Tweede Kamer gezegd, het is eigenlijk onze opdracht, dus wij moeten die opdracht geven. En die gaat dan informeren van met wie zou je willen. Zit er überhaupt een basis in om te gaan samenwerken, zodat je tot een meerderheid kan komen. En dat wordt dan besproken. En dan wordt er een formateur aangesteld die daadwerkelijk ook naar de programma's gaat kijken. En gaat kijken en hoe verdelen we dat dan en wat wordt dan het regeerakkoord.
Dus dat duurt nog wel eventjes.
En dat duurt nog wel even. Ja.
En wat nou, hypothetisch, dus de PVV die wint zometeen.
Ja.
Wat nou als ze er niet uitkomen met bijvoorbeeld twee andere partijen die zij kiezen?
Ja, dan kijken ze naar de andere partijen, want er zijn nu drie partijen die ongeveer op gelijke hoogte staan. Dan kijken ze naar die andere twee en dan zeggen ze, nou, zou jij het wel voor je zien om een coalitie te vormen? En dan is dat, hoort dat bij die informatiefase.
Oké, dus je win zegt eigenlijk nog niks. Want als niemand met jou een coalitie wil vormen...
Als niemand jou wil, ja.
Ja, dus dan is wederom weer dat netwerk mega belangrijk.
Ja, en dat je een beetje in het geval van de PVV-salon veeg bent. En dat je ook snapt waar je eigen beperkingen liggen. En dat je de afweging maakt. Als ik nou wel op een andere manier ga regeren, hoeveel krijg ik dan voor mekaar voor de mensen die op mij gestemd hebben? Ja. Binnen het programma wat ik heb gevoerd. Want dat is natuurlijk uiteindelijk je doel. Je wil in de regering komen om het beleid zo aan te passen dat het past bij de uitgangspunten in jouw partijprogramma.
Ja.
Soms lijkt het wel alsof dat ook door de politiek vergeten wordt en dat het heel erg gaat om de macht. Maar uiteindelijk is dat niet het belangrijkste, want na 4 jaar word je weer afgerekend op het feit of je al dan niet je partijprogramma voor een deel hebt kunnen uitvoeren.
Ja, maar goed, dat zei je volgens mij de vorige keer, dat ligt er ook weer aan. En dat je dus niet in je eentje in een coalitie zit.
Klopt. Ja.
Dus je kan ook niet altijd alles uitvoeren.
Nee.
Ik ga een lijstje maken. Ik ben heel benieuwd. Want iedereen zegt altijd dat de VVD nooit iets voor Nederland heeft gedaan. Ik zag letterlijk gisteren een story op Instagram voorbij komen van iemand die zei, als je nu nog op de VVD stemt, dan weet ik veel wat, bla bla. Sinds 2002 is de VVD in het kabinet en heeft nooit iets voor Nederland gedaan. En toen dacht ik, nou, dat kan ik niet voorstellen. Want volgens mij zijn de meeste mensen die op de VVD stemmen allemaal hoogopgeleide mensen. Die zijn echt niet zo achterlijk om dan weer voor de VVD te kiezen. Dus ik ga nog eventjes als huiswerk een lijstje maken.
Oh, nou,
van de accomplishments of onze meneer Rutte. Want daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Ik weet het namelijk zelf ook niet. Maar dan heb ik een beetje MO misschien voor.
Ja, nou, ooit. Misschien kunnen we dat nog eens een keer herhalen als we met de formatie bezig zijn. Dat we dat als ze met de formatie bezig zijn, dat we dat als actualiteit meenemen.
Ja, nog 2 dingen hierover. 1, ik ben heel erg benieuwd of dat PR-gedoe van de PVV heeft geholpen.
Ja.
Ook uiteindelijk, stel dat ze winnen of wat iemand anders wint, dat ze überhaupt uitgenodigd worden om een coalitie te vormen. Want zo'n goede reputatie hebben ze natuurlijk ook niet.
Nee.
En ik begreep dus ook vanochtend dat het eigenlijk, dat er wel een, dat we nu in Europa wel heel veel zien dat er heel veel rechtse partijen worden gekozen in de politiek. Dus
klopt.
Bijvoorbeeld ook in andere landen dan in Nederland.
Ja.
Kijk maar naar Italië.
Italië bijvoorbeeld.
Nog nooit zo'n rechtse...
Ja. Ja, Meloni lijkt een beetje op de PVV, zeg maar, met haar partij.
Maar ik vind die wel heel intens, hoor.
Ja, die is heel
intens. Die verbieden ook allemaal hele aparte dingen, begreep ik.
Ja. Ja. Ja, dus dat klopt. Ook in Duitsland heeft ook rechts een vrij grote positie. Die zitten dan geloof ik niet in de regering. Helemaal precies weten doe ik dat niet. Maar Polen, Hongarije. Dat is ook wel eens een risico. Want daar gaat het ook weer gelijk over abortus en vrouwenrechten en scheiding van kerk en staat. Of van... politiek en staat, dus rechters, door wie worden die aangesteld, journalisten, hoeveel vrijheid hebben die nu precies. Dus ja, dat vind ik dan wel een beetje de negatieve kanten hiervan.
Ja, vind ik ook. Maar ik vind het ook wel weer interessant dat ik eigenlijk zelf het idee heb dat je juist vanuit de linkse hoek nu heel veel hoort, maar dat er dan toch overwegend rechts gestemd wordt.
Ja.
In heel Europa, niet in één land, maar in heel Europa dus.
Ja, ik denk zelf dat dat heel erg komt door de migratie. Dat mensen daar...
Ja, de migratie is ook echt een van de hoofdonderwerpen,
ja,
begreep ik. Ja.
Dat mensen zich daardoor bedreigd voelen in hun bestaan. En dat ze dan vooral voor een partij kiezen die dit wil aanpakken. En dan, en zeg maar, alles links van NSC, dus D66, PvdA en alles wat daar nog links, verder naar links zit, die willen dit niet aanpakken, want die willen zich open blijven stellen voor iedereen. En ik denk dat dat niet kan. Dat je ziet dat...
Ik heb me niet hier heel extreem in verdiept, omdat ik migratie misschien denk voor mezelf niet een van de meest belangrijke... Nou, ik vind het wel een belangrijk onderwerp, maar dat is niet waar ik het op kies. Maar ik zag dus dat Wilders had gezegd van de officiële regel is dat ze het eerste land waar ze zeg maar veilig zijn, dat ze dan daar migratie of dat ze daar asiel moeten aanvragen. Maar uit de statistieken blijkt dat ze allemaal via land komen. Dus dat kan niet. Wij zitten helemaal hier een puntje in Europa. Ja. Ja. Dat ze dan, waarom zijn ze dan hier? En ik vind dat wel een hele terechte vraag. Vooral omdat Nederland natuurlijk best wel klein is. Dus waarom kunnen ze dan niet ergens anders blijven waar het ook veilig is? Niet dat zij dan de hele workload daar moeten krijgen. Maar het is wel een terechte vraag die gesteld wordt, vind ik.
Ja, nou is migratie bestaat uit arbeidsmigratie. Dus hoeveel mensen halen we naar binnen om bij ons te werken? Dus Polen, Hongaren, Roemenen in de bouw, in de zorg en noem het allemaal maar op. Dus dat is één onderdeel. Tweede is studentenmigratie en expats. Dus,
maar hij had het daar volgens mij niet over. Want hij had
daar gaat het ook over.
Ik weet dat het daarover gaat. En ik weet dat het bijvoorbeeld ook de cijfers zijn waar ze dus zeggen van we willen x aantal. Bijvoorbeeld iemand had het over 50.000 van mensen die komen en wij gaan, dat weet ik. Maar hij had het specifiek over mensen die asiel zoeken omdat ze vluchteling zijn. En dan is inderdaad de regel waar jij het land waar je in komt wat veilig is, daar moet je asiel aanvragen.
Ja, klopt.
Dus daar heeft hij wel gelijk. Ja. Hij had het niet over de rest.
Nee, dat klopt. En, daar focust hij zich meer op. En hij heeft het ook vooral heel erg op mensen die hier eigenlijk niet horen. Die veilige landers die al die problemen in Budel en in Ter Apel veroorzaken. Tenminste, een beetje gechargeerd, maar door een grote lijn. En die eigenlijk hier geen kans hebben op een status. Maar die hier verblijven net zo lang totdat ze weer weg moeten. En dan uiteindelijk niet teruggestuurd kunnen worden of niet weg willen. Of naar het volgende land gaan en daar weer hetzelfde proberen. En dat is denk ik, en dat is ook nog niet zo'n probleem dat je dat doet. Maar als je dan ondertussen wel een uitkering krijgt en steelt en overlast veroorzaakt en de dorpen onveilig maakt waarin je dan toevallig gehuisvest bent, dan hebben we wel echt een probleem te pakken.
Ja. Ja, en de vraag is dan ook weer, is dat een Europa-discussie of is dat een nationale discussie? Want je zou kunnen zeggen dat dus met Europees beleid anders aangepakt moet worden.
Dat zou je best kunnen veronderstellen. Ja, dat ga ik ook vanuit dat het is. Hmm. Ja.
Nou, we zullen het zien. We zullen in ieder geval de volgende aflevering denk ik er nog wel een beetje over door. Ja. Praten, afhankelijk van wat er allemaal is gebeurd nog tussendoor. Dan gaan we door met het speech houden.
Ja.
Want jij geeft eigenlijk heel veel speeches. Speeches.
Ja.
Dat weet ik al vanaf dat ik klein was. Dat jij altijd heel veel presentaties gaf. En ook voor heel veel mensen. Dat ik altijd dacht, moet ik een PowerPoint doen voor mijn klas van groep 5? Nou, dat is misschien een beetje vroeg. Maar hè, als je dan op de middelbare school een PowerPoint moest doen. Oh, ik vind het zo vreselijk dat presenteren. Ik weet nog dat ik van de horecaopleiding moest afstuderen. Weet je dat nog? Had ik toen... een heel laag cijfer had voor mijn, ik wilde zeggen scriptie, maar dat was het niet. Maar ik moest een ondernemingsplan schrijven en mijn economiedocent was het er niet zo mee eens. Volgens mij moest ik een 8 of een 9 halen, echt een belachelijk cijfer voor die presentatie, om dat zeg maar te dingessen. En toen dacht ik eerst, ik ga dood. En toen dacht ik, ga dan maar een hele goede presentatie maken. Toen heb ik wel iets meer presentatieskills geleerd. Want toen dacht ik, be Steve Jobs. Want wie is er altijd vet interessant geweest met zijn presentaties?
Zeker.
Dat is Steve Jobs. En nu hou ik altijd dat format aan van Steve Jobs. En ik moet zeggen, mensen hangen meestal aan je lippen.
Ja,
dus zo heb
ik
mijn opleiding gehaald, beste mensen. Want ik heb uiteindelijk dat hele hoge cijfer gehaald door die presentatie.
Ja, en dat zag er ook echt goed uit. Ik was echt zwaar verbaasd. Ik denk, dat ook. Ja. Maar er zit wel een... Ik gooi mijn microfoon om. Er zit wel een verschil tussen speech geven en presentatie geven.
Ja.
En mensen halen het vaak door elkaar in het woord gebruik, maar het zijn echt twee verschillende dingen. En hoeveel presentaties dat je dan ook geeft, een speech geven is echt iets anders. Want bij een speech, daar vertel jij je verhaal en dan is het niet de bedoeling dat de mensen reageren. Soms gebeurt dat wel, maar dan heb je in ieder geval een luisterend publiek. Maar, en dat betekent ook dat, en het is ook, moet ook anders, het moet korter, het moet onderhoudender. Dus dat is het grote verschil. En omdat het einde van het jaar eraan zit te komen, dacht ik, nou, de presentatie geven, daar kunnen we het ook nog een keer over hebben. Maar dat hebben veel mensen wel op bepaalde hoogte onder de knie. Maar een speech geven is echt een ander cup of tea, zoals de Engelsen dat noemen. En ik zal zeggen dat de overeenkomsten zijn wel dat je allebei je publiek moet boeien en dat je het goed voor moet bereiden. Mm-hmm. Alles valt en staat met de voorbereiding. Maar er zijn een aantal verschillen en dat is namelijk het grootste verschil is dat je het niet vaak doet met visuele ondersteuning. Dat kan wel, bij een bruiloft of zo kan dat nog wel eens. Maar eigenlijk moet het een verhaal zijn wat je dan vertelt over degene waar het over gaat. En het moet een beetje onderhoudend zijn, het moet niet te lollig zijn, maar het moet een beetje, het moet een beetje gezellig in het midden, niet te kritisch, een beetje kritisch, niet te lollig, wel een beetje lollig, dat. En dat is een speech. En nogmaals, de voorbereiding is het allerbelangrijkste. Meestal weet je het ook heel lang van tevoren, dus dan is het nog niet zo'n niet zo'n groot probleem. En het essentiële aan een speech is dat het makkelijkste is om vast te stellen wat is nou het centrale thema wat je wil overbrengen. Nou, dat is hetzelfde als bij een presentatie. Maar bij een speech ga je meer verhalen vertellen of anekdotes.
Mm-hmm.
En dus je bedenkt je centrale boodschap en die moet simpel zijn. En dan bedenk je 5 korte voorbeelden om dit te ondersteunen. Zodat je steeds weer terugkomt op die belangrijke boodschap. En wat je probeert te doen is, misschien kan je het visueel maken. Je kan zeggen, nou ik heb een soort kapstok en die kapstok is je centrale thema. En daar hang ik dan 5 dingen aan op. Die daar allemaal bij passen en die dat centrale thema ondersteunen. Dat maakt het makkelijker. Dus je deelt hem op in 4 of 5 blokjes, waarbij je dat steeds laat ondersteunen en waarbij je terugkomt op dat centrale thema. Want dat is wat je over wil brengen. Nou, dan als je aan de voorbereiding gaat beginnen, hè, dat, geeft dat een beetje beeld, die kapstok?
Ja.
Ja? Nou, als je dan gaat beginnen, dan het allereerste is, hou het simpel. Geen moeilijk woordgebruik, dan kan niet iedereen het volgen. Dan struikel je zelf misschien, of je vergis je, of je gebruikt de woorden of de uitdrukkingen verkeerd. En dat staat heel dom. Dus,
ik vind dit ook zo, dit is zo'n pet peeve van mij, dat mensen spreekwoorden verkeerd gebruiken.
Ja, hopeloos vind ik dat. Dus
ja, dat is heel erg.
Bereid je goed voor en hou het simpel. Het tweede is, ken je publiek. Want of je nou voor een voetbalteam, of voor de kerk, of voor een politieke partij, of een afscheid van een 67-jarige die 40 jaar bij jou in het bedrijf heeft gewerkt, dat maakt nogal wat uit voor het soort woorden wat je gebruikt en het verhaal. Dus bedenk van tevoren, wat voor soort mensen zitten daar? Zitten daar heel veel oude mensen en een paar jongeren? En als jij heel jong bent, dan moet je ook zorgen dat je speech interessant is voor die oudere mensen. Dus pas je taalgebruik daar een klein beetje op aan. Want anders denken die mensen, waar hebben we het over? En omgekeerd. En dan begin op tijd met afronden. Er is niks zo vervelend als een speech die maar duurt en maar duurt en maar duurt en maar duurt. Heel irritant.
Ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoe goed je speech is. Dus dan gaan we ook weer terug naar de voorbereiding. Maar goed, inderdaad. Het is heel erg als het lang duurt. Maar het is nog erger als je überhaupt al eigenlijk gewoon een slechte speech had.
Ja. Dat klopt. Dan is de duur van de speech is nog vervelender. Ja, om de meeste mensen niet al te erg teleur te stellen, is de geadviseerde lengte voor een speech is tussen de 5 en de 10 minuten.
Oh, dat is helemaal niet zo lang.
Dat is helemaal niet zo lang.
Maar ik durf te wedden, als jij daar staat, dat je denkt, zijn die 5 minuten al voorbij?
Ja. Maar er zijn mensen die trekken dit gewoon naar 20, 25 minuten.
Ja, maar dat vind ik ook wel heel lang.
Ja. En dat is gewoon niet te doen voor je publiek.
Te lang. Dat kan niet.
Want je kan niet reageren. Je kan hooguit een keer lachen als het gezellig is. Je kan niet je feedback geven. Ook niet degene voor wie de speech is. Kan ook niet zijn feedback geven. Dus begin niet bij Adam en Eva. Nogmaals, denk aan die kapstok. Wat is de boodschap? Het was een harde werker. Of heel sociaal. Of grappig. Of samenwerken. Maakt niet uit. En hang daar je 4 of 5 hoofdthema's aan op. En
even tussendoor. Maar ik zit nu eigenlijk gewoon te denken van, hoe weet je nou of de speech die jij hebt geschreven, of dat uiteindelijk past bij de mensen aan wie je de speech geeft? Want dat heb je natuurlijk aangegeven van, zorg ervoor dat je het een beetje toespitst op, maar hoe weet je of ze dat uiteindelijk leuk gaan vinden? Dat weet je eigenlijk nooit 100% zeker.
Nee, dat weet je niet 100% zeker, maar je kan je wel verdiepen in het soort publiek wat er zit. Eigenlijk moet je dat altijd doen, ook als je een presentatie geeft. Ja, als je het voor je eigen klas is, dan weet je dat. Dan ken je die mensen, dan weet je hoe ze in elkaar zitten, waar ze in geïnteresseerd zijn. En als het voor een bruiloft is, dan ken je ook wel een deel van de mensen. Kan je wel een beetje inleven in waarin ze geïnteresseerd zijn en wat ze nog niet weten. Want als je alleen maar dingen vertelt die iedereen al weet. Ja, dat kan je wel doen in 1 van die 5 verhalen. Maar dat is ook niet zo leuk. En als je begint bij Adam en Eva. Dus in 1970 kwam Piet in dienst. En dan denk je, my god, ik moet nog tot 2023. Snap je?
Oh.
En in 1971 kreeg hij een ander bureau. En in 1975 kreeg hij een hoekkamer.
Ja, ik ben al even afgehaakt hier.
Ja, precies. Dus daarom. En hou het op die thema's. En zoek ook naar iets, weet je, als je je toch aan het voorbereiden bent, praat met zijn collega's. Wat vond hij leuk? Heb je nog een verhaal? En dan kan je het daar een beetje aan ophangen. En dan komen er soms ook verrassende dingen uit, die nog niet iedereen wist. En in iets wat iedereen herkent is ook wel leuk, maar niet als je 10 minuten dingen zit te herhalen, die de vorige ook al heeft gezegd en die iedereen weet, weet je. Dan is het niet meer leuk.
Ik ben altijd
dus
wel een beetje, van
een verrassend.
Van een humoristische speech. Niet te veel, maar ik vind het altijd wel leuk als mensen een soort van droge humor hebben. Maar je moet dan ook wel weer een beetje een humoristisch persoon zijn.
Ja, en weet je, we hebben het daar al vaker over gehad. Het is heel belangrijk om jezelf niet al te serieus te nemen. En dat geldt bij onderhandelen, maar dat geldt ook bij een speech geven. Dus ja, weet
ik
je,
dus,
dat...
Ik kwam er dus eigenlijk laatst achter dat mijn docent onbedoeld grappig is. Ken je van die mensen die dat zijn? Ja. Die dan gewoon hun leven leiden, maar heel grappig zijn dan ineens voor mij. Maar toen zei, dat vertelde ik laatst aan een vriendin en toen zei ze, maar dat ben jij ook hoor.
Nou, dat is een goed uitgangspunt voor een speech.
Ik zei nou, al teken.
Ja,
ik vind het prima.
Neem jezelf niet al te serieus. Dat is echt belangrijk.
Maar ik denk dus, dat was dus mijn punt. Ik denk dus dat alle mensen die onbedoeld grappig zijn, dus zichzelf niet zo serieus nemen. Want zij zit ook altijd te grappen en een beetje gek te doen. Want ik denk, jij bent eigenlijk ook niet goed. Maar het is heel vermakelijk.
Ja, maar niet iedereen is zo. En mensen nemen zichzelf vaak heel serieus. En als je bijvoorbeeld afscheid neemt na een tijd ergens gewerkt te hebben, dan is het niet leuk als al je fouten naar boven gehaald worden, zeg maar. Dan moet je dan wel ook afwisselen met goede dingen. Want anders dan vindt men dat heel vervelend. En je verwacht toch ook een soort lofprijzing. En nou, daar kan je best een beetje humor aan toevoegen. Dat zou ik ook zeker doen. Want anders is het voor niemand leuk. Behalve misschien voor degene die afscheid neemt. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Ook om dat evenwicht erin te krijgen. En toen zei je, hoe weet je nou of je een goede speech hebt? En die kan je ook gewoon oefenen. Ik kan je nodig een vriendin uit. Zeg, nou, ik moet dadelijk bij die en die moet ik de speech geven voor dat en dat. Mag ik hem even op jou oefenen? Want zeker als je nog niet zo vaak gedaan hebt, zou ik dat zeker doen.
Ja.
En oh ja, wat ook heel erg vervelend werkt. 14%
trouwens. Dus over dat kader van 5 tot 10 minuten wil ik er eigenlijk wel een eind aan breien.
Oké, mag ik dan nog even zeggen? Wat heel irritant is, als je je speech voorleest.
Oh nee. Ja, maar dat vind ik met presentaties ook zo erg. Dan heb je een PowerPoint gemaakt, dan sta je elke keer met je nek thuis die presentatie op te lezen.
Maar dan sta je dus ook zo, want anders... Ja. Korte woorden, maak je eigen zinnen, zorg dat het vertrouwd voor je is, zodat je echt daarmee aan de gang kan. En het allerbelangrijkste waar het mee begint, en ik wil nog afronden met 3 tips. De eerste is, wees jezelf. Dus doe gewoon geen dingen die je niet kan. Als jij niet grappig bent, doe het dan vooral niet. Maak geen mop, want dat wordt ook wel eens gezegd. Een mop in de eerste en een mop in de laatste. Als je het niet kan, moet je het vooral niet doen.
Ja.
Dus blijf jezelf en blijf ook oefenen, zodat je je zeker voelt. Als je dan op dat podium komt of je moet gaan staan of wat dan ook, zorg dat je goed grondt, dat je aardt, dat je op
dat
twee
benen
gaat. Dat
zeg jij ook altijd met alles.
Zeg ik altijd.
Mensen, jij zegt altijd met alles als ik iets belangrijks moet doen. Je moet even goed aarden. Ik weet nog steeds niet wat het betekent. Ik ben 30.
Ja, nou, je houdt je zet 2 voeten heel stevig
dat
op de grond.
Dat helpt mij niet.
Stamp je een keer en je ademt door naar je buik. Niet bovenin gaan ademen.
Ik denk dat het helpt.
Ja, oefenen. Adem naar beneden, naar je buik. Want anders krijg je of een piepstemmetje of rode vlekken in je nek. Dat wil je ook niet. En je moet je goed sminken hier. Want je krijgt al... Ja, dus dat is de tweede tip. De derde tip is, vergeet geen oogcontact te maken met degene tegen wie je het vertelt.
Oh ja, dat
maar niet alleen
goeie.
Met degene tegen wie je het vertelt, maar ook met degene in je omgeving. Daarmee hou je je publiek ook net wat dichter bij je. Mag ik nog een vierde?
Ik heb nog 11. Ik heb een beetje een vervelende laptop. Dus ik kan hem niet aan de lader doen terwijl we opnemen. En aangezien de batterij weer verminderd is gedurende deze jaren, heeft zij een soort van tijdslimiet gekregen tegenwoordig. Maar op zich is dat niet heel erg, want jij kan zoveel lullen.
Ja, dat is mijn werk. Vierde is, let op, trek een kleur aan.
Oh ja,
want...
Zeg
ik ook altijd.
Dit kan ik ook wel beamen. Die stond altijd in een fel rood jasje ineens.
Ik ga vandaag een presentatie geven. Oh ja, dat had ik al gezien, zei jij dan.
Ja, dat wist ik al. Dat is een presentatie dan.
Ja, mensen kunnen zich beter concentreren op degene naar wie ze moeten kijken die het verhaal staat te houden, als die in een opvallende kleur staat. Als jij wegvalt in de achtergrond, dan is dat gewoon veel moeilijker. Maak het mensen een beetje makkelijk. Ze staan toch allemaal al met een borrel of weet ik veel wat en ze zijn waarschijnlijk moe. Dus,
ja, ik draag geen kleur, dus dat wordt het niet.
Oké, maar dan nog moet je steeds zorgen dat je niet wegvalt in de achtergrond. Dus als de achtergrond dan heel veel zwart is, trek je wit aan of nude zoiets, weet je? Nou, en dan het laatste is, wees een beetje flexibel. Kijk in welke setting het is, of je harder of zachter moet praten, of je versterking krijgt, of mensen opletten, of je een stilte moet laten vallen om de aandacht weer te trekken, of juist niet. Dus wees een beetje flexibel. En het enige wat helpt om een goede speech te geven is
het
heel vaak doen.
Oké, ik voeg daar nog 1 tip aan toe. Het klinkt echt heel dom, maar be Steve Jobs. Kijk maar eventjes op YouTube naar zijn presentaties en structuur die daarin zit. Misschien is het niet voor... Nou, voor een speech denk ik dat het eigenlijk ook heel handig is.
Ja.
Mij heeft het echt intens erg geholpen. Dus als ik ooit nog een presentatie moet doen waarvan ik hoop dat het nooit gebeurt, dan zou ik altijd mijn inner Steve Jobs even channelen voordat ik erin ga. Want hij heeft een hele goede structuur. Hij heeft de structuur van een verhaal vertellen. Dus... Ja. Voor jou is het heel interessant als luisteraar om zijn verhaal aan te horen. In plaats van, hoi, dit is mijn presentatie. Ik weet nog dat al die kinderen toen ook begonnen met hun ondernemingsplanpresentatie. Dit is mijn presentatie over mijn restaurant. En dan noemden ze al de naam. Maar ik begon met een hele introductie van... Ik had de naam nog niet genoemd van mijn fictieve restaurant. Ja. En weet ik veel, ik had het allemaal nog verborgen. Net zoals hij eigenlijk de iPhone altijd presenteerde, want je wist nog niet wat het was. Maar ging altijd aanleiding geven van waarom ze dan zoiets hadden gemaakt. En dan kwam dan het grote geheel. Het werkte heel goed. Dus
zeker.
Ja, dat is mijn tip.
Heel goed. Mooi.
Oké, nou dan gaan we hem afronden. Ik kan ook niet meer. Ik zit op 9%. Het gaat echt heel hard. Het kan echt niet meer. Ik ga hier even aan doen. Dan tot de volgende aflevering, zou ik zeggen.